Nu staat, nu gaat hij aan. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie iets naar voren zijn gekomen. Enkele uitzonderingen daar gelaten, zullen we maar zeggen. Maar het praat ook net iets makkelijker, hè? En het is net iets intiemer. Nou ja. Meer zal ik niet zeggen. Fijn dat u de moeite genomen hebt, dat jij de moeite genomen hebt hier te zijn. Er zullen ook mensen zijn die meeluisteren vanavond, ook hen heten we hartelijk welkom. Ik heb een handout uitgedeeld. Heeft iedereen een handout? Ja, oké. Is er een organist in ons midden? Ja, die is er wel, maar ik wil ook graag iemand anders de gelegenheid geven. Niet? Nou, dan zal ik zelf spelen. Dat betekent wel dat ik weer even, u kent het hè, inderdaad, even heen en weer loop. Het is de eerste Bijbelavond in de serie van 6. Een voor mij ook nieuw concept en voor u denk ik ook. Dus ik hoor ook graag wat u ervan vindt, inhoudelijk en ook qua opzet. Hoe gaat de avond eruit zien? Nou, we beginnen straks met gebed, Bijbel lezen en met zingen. Achter op de handout heb ik psalmen en twee liederen afgedrukt. Ook met het oog op degene die zouden kunnen komen vanuit het dorp. En als ik goed kijk, is er iemand uit het dorp gekomen. En daar zijn we heel blij om. Hartelijk welkom. De meesten zijn gemeentelid. Dus ja, hebben misschien ook een Bijbel bij zich en kennen de psalmen en de liederen uit hun hoofd. Maar ik denk, laat ik ze toch maar even afdrukken. Dan hebben we ze op papier staan. De handout is een beetje de rode draad van de lezing. Die hoop ik dan straks uit te spreken. En om het een beetje interactief te maken, heb ik ook straks een stelling en een vraag tijdens de lezing. En uiteraard is er na de lezing gelegenheid tot vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Maar dat zult u vanzelf merken. Goed, ik stel voor dat we eerst gaan zingen. Straks hoop ik hem te lezen, Psalm 116, maar laten we hem eerst samen zingen. Waarom? Nou, we hebben 150 psalmen, 150 gebeden eigenlijk, in allerlei toonaarden. Dit is een gebed wat laat zien dat God echt een hoorder is van het gebed. Dat we niet in het luchtledige wat staan te praten, maar dat hij de God is die zijn oor neigt. En je ziet het als het ware voor je, hè? Die hoge God die zich neerbuigt over die kleine mensen als wij. Laten we dat samen zingen. Gun mij even de tijd. En als u de klanken hoort, dan kunt u inzetten. 116 vers 1, 2 en 3. We lezen Psalm 116. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want Hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. De banden van de dood hadden mij omvangen en de angsten van de hel, dat betekent hier het graf, hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen van de levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heren vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam van de Heren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zeker, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften aan de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja! Laten we samen Gods aangezicht zoeken en laten wij bidden. Heren, in de stilte van dit eeuwenoude gebouw komen wij tot u in gebed. Wat een wonder dat die weg die geblokkeerd was, dat die geopend is. Dat u zelf naar ons toe bent gekomen in uw Zoon. En dat dat ook de enige reden is waarom wij tot u kunnen komen. Door de Heer Jezus Christus. Als wij vanavond en de komende tijd met elkaar stil willen staan bij het gebed, dan hebben we eigenlijk maar één ding nodig. Dat u het ons zelf leert. Heren, leer ons bidden. Zoals de discipelen, de volgelingen van u, het aan u vroegen. Wilt u het ons leren? Mogen we zo, heren, vanavond verlegen om onderwijs bij de bron putten. Uw woord, de Bijbel, waar we onderwijs krijgen over wat het bidden is, hoe het moet, wat de verhoring van het gebed inhoudt en zoveel meer. U bent de God, Heere, die hoort. We hebben er samen van gezongen dat u uw oren zelfs neigt. En we zien het voor ons als een vader zijn gezicht niet afwendt, maar toewendt naar zijn kind en de hand achter zijn oor legt en het uitspreekt. Mijn kind, wat zei je? Zo bent u. De God die graag de woorden van mensen hoort, die onvolmaakte en soms zo egoïstische woorden. Zelfs in de mooiste gebeden, de diepste gebeden, kan nog iets van onszelf zitten. En daarom moeten we ook bidden om reiniging van ons gebed. Dat onze eventuele bijbedoelingen, ook vanavond, weggenomen zullen worden. En dat u dit gebed zult verhoren, enkel en alleen, om Christus wil. Wees zo in ons midden, heren, en ook bij degenen die meeluisteren. Vanuit de gemeente, vanuit ons dorp. Wij danken u voor allen die de weg naar dit gebouw vonden. Heren, laat ook dit stukje onderwijs in de gemeente mogen bezinken. Zodat we werkelijk de gemeente zijn die u wilt dat we zijn. Een gemeente die ook volhardt. Niet alleen in de leer, maar ook in de gebeden. In het onderwijs. Over het gebed. En laat zo, heren, de vrucht, het effect van deze avond zijn. Dat we zelf meer op de knieën terechtkomen dan hiervoor. En dat u vanavond velen uit Appenbroek hoort bidden. Misschien sinds lange tijd weer. Dat we onze woorden opzenden tot u die in de hemel zit. En die naar ons hoort. Die ons wilt ontmoeten. Laat zo, heren, het een zegenrijke avond zijn. Wij bidden dat in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen samen nog Wees stil voor het aangezicht van God. Die staat achterop. En dan kunt u daarna vast nadenken over de eerste stelling. Daar wil ik graag een paar reacties van jullie hebben. De eerste stelling, ieder mens bidt. Is dat zo of niet? 3 coupletten van dit lied. Is dat zo, dat ieder mens
bidt? Wie?
Zou het zo zijn? Aad.
Iemand die zei op datgene wat u getwitterd heeft over deze bijeenkomst. En dat gaf te denken. Hij zei, bidden, dat is therapeutisch tegen jezelf praten.
Ja. Ja. Iemand zei, inderdaad, ik had een berichtje de wereld ingezonden dat deze avond eraan kwam en iemand reageerde daarop. Enigszins denigrerend bedoel, denk ik ook. Bidden is therapeutisch tegen jezelf praten. Ja, nou moet ik reageren op de vraag natuurlijk. Wat vind ik daarvan? Ja, ik ben het natuurlijk mee oneens. Dat is duidelijk. Maar goed, in een bepaalde opvatting kan ik dat wel plaatsen dat iemand dat zegt. Ja, als je niet gelooft. Kijk, als voor jou de wereld gesloten is, het wereldbeeld gesloten is, en je niets anders hebt dan wat je ziet en wat je in handen houdt, ja, dan is bidden toch onzin. Dus dan zijn we snel klaar. Kijk, dan is bidden niet meer dan ja, jezelf een goed gevoel geven, therapeutisch tegen jezelf praten. Dus ik ga inderdaad ook uit van de Bijbelse veronderstelling dat we geen gesloten wereldbeeld hebben, maar in een open wereld leven, waarin God spreekt en werkt. Sterker nog, hij is zelfs de schepper van alles wat leeft. Dus in die opvatting is bidden geen tegen jezelf praten, maar, en dat zal ik straks betogen, spreken met God, antwoorden op hem en hem zelfs ontmoeten. Maar daarmee is de stelling nog niet beantwoord. In vingers. En dan mag u luisteren hoor. Maar ieder mens bidt. Wie is het er mee eens? Hey, dat is 50-50. Ja. Nou, dat betekent twee kampen vanavond. Ik hoop alleen in dit opzicht twee kampen. Ali. Jij zegt ieder mens bidt.
Ja, misschien is het misschien niet elke keer dat je kerkers of
aan. Ja, ieder mens bidt. Heeft iemand daar een argument voor dat iedereen bidt? Ja. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Hans Dam zegt, ja, een vliegtuig, wat turbulentie. Ja, het ging hevig tekeer. Nou, ik ben geen vlieger, maar je kunt je voorstellen, denk ik, angstig moment. Mensen gaan bidden. Nou, er zitten waarschijnlijk alle vijf wereldgodsdiensten zaten zo'n beetje in dat vliegtuig. Oh ja, oh ja. Nou, dit is een mooi. Nou, dit is wel een mooi voorbeeld, of mooi, is geen mooi voorbeeld, maar het is wel een uit het leven gegrepen voorbeeld van als de nood aan de man komt. Ik zal het straks ook zeggen, dan wil iedereen wel een briefje in een fles doen en in de oneindig grote zee gooien in de hoop dat iemand die God is of het opperwezen is, dat briefje vindt en dan verhoort, hè, op onze behoeften en wensen ingaat. Ja. Blijkbaar zit er iets in ons mens in het algemeen dat ons de behoefte geeft om te bidden. Hè? Ja, dan wil ik nog één reactie hebben uit het andere kamp. Van mensen die zeiden, ja, nee, niet ieder mens bidt. Nou weet ik natuurlijk niet meer wie dat. Even vingers. Ja? Robert? Dus ieder mens kent wel een zeker verlangen, zekere behoefte, maar niet ieder mens heeft dan ook nog daadwerkelijk gebeden al. Ja. Ja, Leen, als afsluiting. Oh, sorry, ja. Ja, dit is dus weer een onderstreping van dat een richtmicrofoon best makkelijk zou zijn, hè? Ja, nou ja. Dat terzijde. Eens even samenvatten. In ieder mens, nou ik herhaal het eigenlijk al. In ieder mens zit een verlangen. Maar in niet ieder mens komt dat verlangen ook daadwerkelijk naar voren in gebed. Dat is eigenlijk de samenvatting van de reactie. Nou ja, meneer Romer zegt, ja, hoe zit het dan met mensen die verharden, die zich afkeren van het christelijk geloof, die bijvoorbeeld zijn opgevoed bij een open Bijbel, maar op een gegeven moment door omstandigheden zeggen, nou, dat hoeft voor mij niet meer. Bidden die mensen ook? Nou, het kan dus zijn dat ze inderdaad niet bidden, op de manier zoals wij dat dan zien, hè, dat je in gebed gaat, je ogen sluit, je handen vouwt en woorden uitspreekt tegen God. Maar hoe zou het zijn als deze mensen in zwaar lijden terecht zouden komen? Ja. En wat zit daarachter, hè? Achter vloeken? Ja, angst. Kijk, ik geloof dat mensen inderdaad dat verlangen wat God in ieder mens gelegd heeft, de behoefte aan iets of iemand die het leven leidt, die antwoorden geeft waar wij geen antwoorden hebben, dat je dat verlangen kunt onderdrukken en zelfs kunt uitschakelen niet, maar wel zo kunt onderdrukken dat je er overheen leeft. Je geweten toeschroeit eigenlijk. Ja, dat geloof ik wel. Dat is een heel aangrijpend iets, zeker als je weet hoe het hoort, zeg maar. Huh? Goed. Bedankt voor de reacties. Ik sluit een beetje aan met bij de stelling als ik vanavond begin. Want ja, wat is dat toch, hè, met bidden? We zijn hier bij elkaar en voor zover ik kan zien, bidt hier iedereen, min of meer, regelmatig. Maar wie denkt dat alleen christenen bidden, die heeft het goed mis. Alle grote wereldgodsdiensten, dat zijn de 5, die kennen op een bepaalde manier het verschijnsel bidden. De monotheïstische religies, hè, christenen, islamieten, moslims en joden. De moslims die 5 keer per dag bidden. De joden die over het algemeen 3 keer per dag bidden. Christenen die helaas soms wat minder regelmaat vertonen. Dat kunnen we dan nog leren van die andere wereldgodsdiensten die wel gestructureerd bidden. Maar ook polytheïstische godsdiensten, zoals het hindoeïsme en boeddhisme. De boeddhisten kennen gebedsmolens. Dat zijn van die molentjes die je rond kunt draaien, waar een gebed op staat en wat je voortdurend kunt herhalen. Hindoeïsten die hebben de Brahman. Ze proberen in eenheid met die Brahman te leven en om de eenheid in het opperwezen te zoeken. En dan nog al die afsplitsingen van die wereldgodsdiensten, en dat zijn de talloze over de hele wereld heen, met tal van gebedsmanieren. Maar welke godsdienst je ook neemt, welke religieuze afsplitsing je ook neemt, overal bidden mensen. Het lijkt wel een instinct te zijn. Iets wat zo diep in ons mensen zit, dat we het echt moeten onderdrukken. Iemand werpt tegen, maar er zijn natuurlijk ook niet religieuze mensen in de wereld. Er zijn sociologische studies verricht onder mensen die niet religieus zijn, die zichzelf als niet religieus betitelen. En het opvallende is, het merendeel van die mensen geeft aan vaak of af en toe te bidden. Op atheïsten na is het tot op heden nog niet gelukt een cultuur te vinden waar niet een bepaalde vorm van religie, hoe dat dan ook ingevuld wordt, of gebed aanwezig is. Overal treffen wij een bepaalde vorm van communicatie aan tussen mensen en God, en wat je dan ook onder die God mag verstaan. De heilige, het opperwezen, iets, of Jezus. Ik zei het al in de reactie op de stelling, het gebed is voor velen soms net een flessenpost. U kent dat verschijnsel wel. Kinderen doen het nog wel eens, een briefje in de flessenhals duwen, dop erop en dan, hup. Nou, wie weet, vindt iemand het duizenden kilometers verderop. Je weet niet wie het leest, maar, nou, als het goed bewaard blijft, dan is er een grote kans dat het ergens een keer gelezen wordt door iemand. Nou, zo is het gebed ook voor, nou, denk ik best veel mensen. Een flessenpost, je werpt het uit. Baat het niet, het schaadt ook niet. Laten we het proberen. Het is ook nog te begrijpen dat er in ons mensen zo'n behoefte aanwezig is. Vindt u ook niet? Het is toch een geruststellende gedachte dat er iemand is, of iets is, wat meer weet dan jij. En wat antwoorden heeft op vragen. Daarom stellen veel mensen zich een God voor die aansluit bij onze behoeften. Die raad weet met onze radeloosheid. Stel je voor dat zo'n God bestaat en dat die luistert. Nou ja, dan kun je toch beter maar bidden. Vanuit Bijbels perspectief, en daarom bent u en ben jij hier natuurlijk ook. Het is een Bijbelavond, dus de Bijbel gaat ook open. Vanuit Bijbels perspectief is er wel iets meer te zeggen over het feit dat ieder mens op de atheïsten na bidden. Ik denk even aan Genesis 1, vers 26 en 27. Daar staat dat de mens naar het beeld van God en de gelijkenis van God geschapen is. Wij zijn door God zo gemaakt dat wij in een bepaalde verhouding tot hem staan en dat wij ook wat weerspiegelen van hem. Al is het in gebrokenheid en al is het ten dele, toch zijn we in zekere zin aangelegd op God. Had ik één stem uit het verleden mogen noemen vanavond, Augustinus, klassieke christelijke denker, die gezegd heeft in zijn belijdenissen: gij hebt ons geschapen tot u. En dan volgt dat heel bekende: en onrustig is ons hart tot het rust vindt in u, o God. Augustinus is dat magistraal verwoord, vind ik zelf. Gij hebt ons geschapen tot u. Nou, verderop in de geschiedenis, ik zal u niet vermoeien met allemaal namen, maar nog één naam noemen dan. Calvijn, voor de meesten ook wel bekend, denk ik. Dat is dan iets later in de geschiedenis. Die heeft gezegd dat ieder mens, ja, een goddelijk zaad in zich heeft. Goddelijke, door God gelegde behoefte in het mensenhart. Wat een mens ook doet bidden tot God. Maar, er is meer te zeggen. Wat maakt nu bidden volgens de Bijbel zo bijzonder? Nou, je komt in de Bijbel mensen tegen die op een heel vertrouwelijke manier met God spreken. Blijkbaar kennen ze hem. Blijkbaar vertrouwen ze hem en vertrouwen ze zichzelf aan hem toe. Ze hebben hem ontmoet. Soms zelfs letterlijk van aangezicht tot aangezicht. Jacob bijvoorbeeld. En wie God ontmoet, die laat hem nooit meer los. Anders gezegd, wie God ontmoet heeft, wordt door God niet meer losgelaten. Op de eerste bladzijde van de Bijbel gaat het over Adam en Eva, onze voorouders. Ze leefden in volmaakte harmonie met God. Dat was niet af en toe bidden, maar het was wandelen met God, spreken met God, vertrouwelijk omgaan met God. Het was een heel intieme band met de mens en met God. Maar die zwarte bladzijde, Genesis 3, de verhouding met God volkomen verscheurd. Adam en Eva maakten zich los van die innige relatie met God. En ja, tijdens de voorbereiding van de lezing dan denk je daar weer over na. En we nemen het aan, hè? Het is bijbels. Maar hoe kan het nou, hè? Dat mensen die in volmaakte harmonie leven met God, die alles heeft dat mensen maar kunnen bedenken, dat mensen zich losscheuren. Ja, zegt u het maar. Dat is het raadsel van de zonde. Iemand heeft er eens gezegd, de onzin van de zonde. Zonde is zo onzinnig, zo dwaas. Je kunt er geen zinnig woord over zeggen. Maar dit is wel waar. Adam en Eva raken God kwijt. God wil Adam en Eva niet kwijt. En dat blijkt ook, hè, als God Adam opzoekt en hem die vraag stelt. Adam, waar ben je? Ik mis je. Waar ben je nou? Adam mist God niet. God mist Adam. Waar ben je? Dat is niet alleen een vraag die Adam ter verantwoording roept. Kom maar eens op het matje, hè, zoals een meester een vervelende klasgenoot, een vervelende leerling op het matje roept. Dit is een vraag, een gewetensvraag, uit de liefde gesteld. Adam, de gemeenschap is verbroken. En God wil aan Adam iets ontlokken, een reactie. Ja, niet die reactie die hij als eerste geeft. Een vrouw. Maar de reactie van ootmoed. Overgave. Wat is God toch groot en heerlijk. Dat hij zich over Adam heen buigt. En hem opnieuw zoekt. Hij wil het gesprek, dan zeg ik het heel menselijk, aangaan. En hij wil de mens ontmoeten. Nou, daar wil ik graag met jullie verder over nadenken, over die twee dingen. Over bidden als spreken met God en bidden als ontmoeten van God. Ik heb natuurlijk nagedacht over de opzet van de lezing. Ja, je kunt zoveel invalshoeken bedenken. Uiteindelijk kwam ik hierbij uit. En ik denk dat ik hiermee het thema van vanavond wel raak. Wat is bidden? Nou, in de kern is het spreken met God en het ontmoeten van God. Er blijven heel veel vragen liggen, maar er komen nog 5 avonden. Dus als u denkt, ja, hij slaat nou iets over. Nou, dat mag u rustig zeggen, hoor. Maar vermoedelijk komt dat ook nog in de avonden die hiervoor. Die hierna komen. Even tussendoor nog 1 vraag. Voordat u weer mag luisteren. Ja, ik geef een antwoord vanavond, maar wat is jullie antwoord? Wat is bidden? Nou, heb het er eens over met de buurman of de buurvrouw. Wat is bidden? Mooi is dat, hè? Elkaar even spreken. Over zo'n vraag. Ik laat het hier even bij. U hebt met elkaar het een en ander gedeeld. Kijk maar eens of u wat herkent. Van wat u besprak. En wat ik nu aan u en jullie meegeef. Bidden is spreken met God. Dat is het eerste onderwerp van vanavond. Als je het hebt over spreken, dan heb je het eigenlijk over communiceren. Kijk, dat dit een heel eigensoortig communiceren is, dat mag duidelijk zijn. Wij kennen de communicatie van mensen, tussen mensen, tussen twee of meerdere mensen. Maar dat het hier gaat over communicatie tussen twee partijen, om zo te zeggen, die heel ongelijkwaardig zijn, dat is duidelijk. God en mens, nou dat is een wereld van verschil. Daar zit een grote kloof tussen. Hij oneindig, ik eindig. Hij volmaakt, ik onvolmaakt. Hij heilig, ik onheilig. Wat een contrast. En toch, bidden is spreken met die God die hoog en verheven woont en toch blijkbaar ook heel laag neerdaalt, afdaalt. Hoe komt dat nu, dat mensen kunnen spreken met God? Let u erop, met God. Spreken tot God kan ook. Maar dat is toch wat anders. Dat is eenrichtingsverkeer. Kijk, dat ons bidden vaak spreken tot God wordt, dat is helaas ook zo. Ga je eigen gebedsleven maar na. Wanneer is het spreken met God? En wanneer is het spreken tot God? Verlanglijstje indienen. Behoeften neerleggen voor hem. En dat is dan ons gebed. Nee. Bidden is spreken met God. En hoe kan dat nou? Omdat God eerst tot ons spreekt. En dat is zo'n wonder. Ik maak het zelf nou mee als vader. Dat kinderen gaan spreken tot je. Gaan praten met je. En dat het echt een gesprek wordt. Hoe kan dat? Nou ja, onze kinderen zouden niet gaan praten als wij niet zouden praten. Wij als ouders. Met elkaar, maar ook met de kinderen. Wij ontlokken ze natuurlijk woorden. Eerst zijn het klanken die ze teruggeven. Dan gaan we het klanken nabootsen. Wie vader of moeder mag zijn, die herkent dit wel. Vervolgens worden het voorzichtige woorden. Dan worden het kleine zinnetjes en zo gaat die communicatie steeds verder. Maar het is altijd voordoen. De ouders spreken eerst. En als zij investeren in de taal van hun kinderen, zal dat de taalontwikkeling van het kind ten goede komen. Wat een speelfunctie hebben ouders. Ze staan in een gezagsrelatie met de kinderen. Ze staan aan de ene kant boven hen, aan de andere kant, als ze communiceren, dalen ze af tot het niveau van het kind. Hou dat beeld maar vast. Gods spreken gaat vooraf aan ons spreken. We hebben te maken dus met een God die spreekt. Geen God die zwijgt. Hij kan ook zwijgen in zijn toorn, in zijn liefde. Maar over het algemeen is hij de sprekende God. Kijk maar naar de Bijbel. De Bijbel, dat boek wat wij van God ontvangen hebben, dat is een en al communicatie. Dat is spreken van God. Wat is de openbaring anders dan onthulling van wie God is? In de Bijbel maken wij kennis met God. God maakt zich dus bekend en dan is hij altijd rijker dan wij ons kunnen voorstellen. Wij kennen maar bepaalde facetten van God, maar wie zal zeggen dat hij God door en door kent? Dat is voorbehouden aan de toekomst. Maar toch, in de tussentijd kunnen mensen tot zo'n vertrouwelijke omgang met God komen dat ze zeggen: ik ken hem. En hij kent mij. Ik ben van hem en hij is van mij. Dat is een wonder. Door het bidden wordt dat gevoed. God communiceert, dat is het eerste dus. En God communiceert zo dat wij het kunnen begrijpen. Dat is het tweede wonder. Zoals ouders afdalen tot het niveau van hun kind, daalt God af tot op het niveau van kinderen. Nou, ik mag er één keer Calvijn dan aanhalen, maar die heeft zo'n mooi beeld daarvoor gebruikt. Hij zegt, zoals een voedsterling brabbelt met haar kinderen, zo brabbelt God. En hij zegt het dan heel menselijk. Hij bedoelt het niet oneerbiedig, maar om aan te geven, zo spreekt God met die kleine, beperkte wezentjes die wij zijn, die denken heel wat te zijn. Als ze zich vergelijken met andere mensen. Maar als we ons vergelijken met God dan schrompelen we ineen, toch? Nou, die God, die spreekt. Hoe dan? Door de Bijbel, maar in het bijzonder ook wel door die 150 gebeden die wij van hem gekregen hebben. Wat een geschenk. Luther noemde dat, dan ga ik weer iemand noemen, maar dat is dan echt de laatste. Luther noemde dat de Bijbel in de Bijbel. Een kleine Bijbel in die hele grote Bijbel met 66 boeken. En als je dan de psalmen goed leest, en wie leest ze niet, dan zie je daar allerlei toonhoogten. Lof, dank, aanbidding, klacht, wanhoop, radeloosheid, vragen, overgave, berusting. God legt ons als het ware de woorden op de lippen. Als wij geen woorden kunnen vinden om te bidden. Vind je bidden moeilijk? Ik ook. Alleen al het zoeken naar woorden. Om stem te geven aan dat wat er in je hart leeft. Dat valt niet mee. Dat is echt een worsteling. God legt ons de woorden als het ware in de mond. 150 gebeden. Als geschenk van God. En je mag die woorden nog gebruiken ook. Waarom? Nou, als je om woorden verlegen zit in de eerste plaats. En die situaties, wie kent ze niet? Als je overstelpt wordt door zegeningen. Psalm 116. Wat zal ik de Heere vergelden? Wat moet ik u teruggeven, God? Voor al die weldaden aan mij bewezen. Neem de psalmen ter hand. Om in de aanbidding over te gaan. Maar ook als de lasten van het leven je zo zwaar drukken dat je geen woorden kunt vinden om woorden te geven aan het verdriet, het gemis, de ellende waarin je verzeild bent geraakt. Werkelijk voor iedere situatie zijn er psalmen te vinden. En als je ze goed leest, sta je echt verbaasd over welke situaties er allemaal beschreven worden. Echt ook de wanhoop, hè, dat mensen op zoek zijn naar God en hem niet kunnen vinden. Dat mensen zelfs zeggen, en wij zouden het oneerbiedig vinden, maar Psalm 44 zegt het. Waarom slaapt u, God? Word eens wakker. Waar bent u? Dat is de psalm die God ons als het ware geeft. Om woorden te geven aan de ervaring die jij misschien wel hebt. Waar is God? Hij slaapt. Tweede, dan ben ik bij punt B. Waarom geeft God ons gebeden? Ook in die situaties als wij ontdekken dat ons bidden een sleur is geworden. En wie heeft daar geen last van? Je gebeden zijn een aaneenrijging van standaardzinnen. En je krijgt er last van. Heren, wat moet u toch aan met mijn gebeden? Het is enkel een aaneenrijging van zinnetjes die ik geleerd heb, uit mijn hoofd geleerd heb. Terwijl het spreken met God zoveel rijker kan zijn. Neem het boek van de psalmen eens ter hand. Als je nou daartegen aanloopt. En ga morgenochtend maar eens een psalm bidden. Hardop. Bid met de psalmen. Om woorden te geven. Aan dat wat het hart meemaakt Maar ook, tenslotte, waarom heeft God ons die 150 gebeden gegeven om eenzijdigheid tegen te gaan? Ja, die ontdekking kun je doen. Dat je bijvoorbeeld alleen maar bidt, ik zal dat vanavond noemen, de vraagmodus. Vragen. En vragen zijn we natuurlijk heel goed in. He, alles wat ons ontbreekt, dat wil God ons toch geven. Psalm 81. Nou, vragen maar. En we vragen er wat af. En we denken niet na of het wel goed voor ons is. Ja, wie zal het ook uitmaken of het goed voor ons is. En we houden ook geen rekening met de mogelijkheid dat God ook dingen kan onthouden. Die misschien helemaal niet zo goed voor ons zijn. Vragen, vragen, vragen. Of ons bidden is alleen maar klagen. Dan bidden we niet in de vraagmodus, maar in de klaagmodus. Het is allemaal zo donker en somber en zoveel te klagen en er is ook wat te klagen. Nou en of. Maar bidden is meer dan dat. Bidden is meer dan vragen en klagen. Dat is eenrichtingsverkeer. Spreken tot God. Dat heeft wel iets weg van die flessenpost. Je werpt hem op de zee. In de hoop dat God het zal verhoren. Je voelt wel aan vanavond, dan wordt ons bidden ingegeven door onze behoeften. God wordt dan, vergeef me, beeld een EHBO-post. Eerste hulp bij ongelukken. Als het tegen zit, weten we God te vinden. En zo maken we eigenlijk een God naar ons eigen beeld. Als het goed gaat, dan hebben we hem niet zo nodig en dan verslapt, vertraagt het bidden ook. Maar als het tegen zit, ja, dan weten we hem te vinden. En dat is opmerkelijk, hè? Het voorbeeld van het vliegtuig is natuurlijk één van de vele voorbeelden. Als het tegen zit, nou, dan weten heel wat mensen God toch wel te vinden. Of in ieder geval te benoemen. Bidden is veel rijker dan dat. Omdat Gods spreken voorafgaat aan ons spreken tot hem, met hem, is ons spreken eigenlijk antwoord geven. Ik zou bidden dus eigenlijk ook kunnen noemen antwoord geven op het spreken van God. En wie antwoord geeft, ja, die communiceert. We hebben vanavond zo wat gecommuniceerd in de kerk met elkaar. En nou, in een paar minuten ontdek je dat er communicatie mogelijk is. Je stelt een vraag aan de ander, wat is bidden volgens jou? Er komt wat terug en van die ander komt ook wat terug. Communicatie. Wederkerigheid. De bedoeling van die gebeden, de bedoeling van de hele Bijbel die God ons geeft is ook dat er een reactie komt. En weet u, dat wil ik graag onderstrepen vanavond, die woorden van ons klinken als muziek in de oren van de Hoge God. Als God aangeroepen wordt, dan is hij verblijd. Als vader kun je zo blij worden van je kind wat roept. Kijk, als het kind alleen maar papa roept, als het tegen zit, ja, dan kun je gaan afvragen, klopt dit allemaal? Maar ook zomaar om wat te laten zien. Papa, kijk eens wat ik gebouwd heb. Met de Duplo. Of, ja, de meest onzinnige dingen soms. Waarvan wij zeggen, nou, moet hij ons daarvoor uit ons werk halen? Ja. En toch, als je op de goede toonhoogte bent. Dat is niet altijd zo. Helaas. Maar dan word je blij. Een kind wat je roept. Je neigt je oor. Zijn zoon neigt God zijn oor. We hebben het samen gezongen op Psalm 116. Over de vraag hoe dat dan gaat. Hoe God dan verhoort. Laat ik vanavond even rusten. Dat komt later. Het gaat nu om het feit dat God daadwerkelijk horen wil. En dat is een wonder. Zoals een vader zich heen buigt over zijn kind. Wat zeg je, jongen? Helemaal door de knieën gaat. Wil je het nog eens een keer zeggen? Ik heb het niet verstaan. En dan komt het. Ja, of niet. Soms moet je kind een beetje helpen. Dan maakt het de zin niet eens af. Ach, dat weet je als vader. Ik ben ook klein geweest. Nou, dat wil God nu horen. Niet die volmaakte mooie gebeden met prachtige zinnen, vol zinnen. Maar dat kreupele gedoe. Die woorden die uitdrukking geven aan wat er in ons hart leeft. Vooral uitdrukking geven aan wat wij van God opmerken in de Bijbel. God lokt dus communicatie uit. Hij roept ertoe op, maar hij kan ons ook prikkelen. Door bepaalde dingen die er gebeuren in ons leven. En daarom zo'n vliegtuig, turbulentie, lijden, zorgen die ineens je leven binnenkomen. Het kan heel goed zijn. Het kan heel zegenrijk zijn. Mensen kunnen worden aangezet tot bidden. Hij is uit op ons hart. Dat hart wat misschien de ervaring van Gods nabijheid vanavond kwijt is. Dat hart wat verstrikt zit in vragen rond de leiding van God. Dat hart wil God ontmoeten. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Mag ik jullie allen oproepen. Om het zwijgen te doorbreken. Ja, maar ik bid iedere dag. Om het zwijgen te doorbreken. Als je tot op vandaag alleen nog maar gesproken hebt tot God. En als het amen het signaal was, einde gebed, licht uit, slapen. Of aan het begin van de dag, in de auto en weg. Doorbreek het zwijgen vanavond nog. Als je nog niet bent gaan spreken met God. Hoe moet dat dan? Nou, de hele praktische kant die laat ik ook rusten vanavond. Komt de volgende keer. Als het gaat over hoe moet ik dan bidden. Dan wil ik ook wat handleidingen geven, handreiking geven. Iemand vraagt zich af, maar hoe kan dat nou? Hè? Dat de mensen daadwerkelijk zo spreken met God. En dat niet iedere dag heel intens beleven. Hè? Zoals ook een man en een vrouw niet altijd intens het huwelijk beleven. Maar het is er wel. De trouw. Het is er wel het spreken met elkaar. Hoe kan dat nou? Dat voor een christen het gebed de adem van de ziel is. Zoals je zonder adem niet kunt leven. Zodat je zonder gebed niet meer kunt leven. Hoe kan dat? Nou, dat heeft alles te maken met het tweede punt van de lezing waar ik nu bij kom. Die mensen hebben God ontmoet. Ze hebben God ontmoet omdat God zich bekend maakte aan hen. En hoe deed hij dat? Hoe doet hij dat? Hij doet dat niet door zichzelf in al zijn heiligheid en heerlijkheid te openbaren. Want we zouden moeten blijven. Wie kan God zien en leven? Maar hij doet het door zijn zoon te geven. Voor te stellen. Kijk. Dit is mijn zoon. En hij schildert hem inderdaad in dat woord. De Heer Jezus Christus, de weg tot de Vader. Door hem is het mogelijk om te bidden. Door Jezus Christus, inderdaad, God is uit op communicatie, dat het zwijgen doorbroken wordt, waarvoor wij kiezen. Maar ten diepste is hij uit op, en dat noem ik dan maar relatie. Je kunt het ook gemeenschap noemen. Laat ik het vanavond relatie noemen. Communicatie. Relatie. Zodat wij God gaan noemen als mijn God. Mijn Heere, mijn God, Thomas. Mijn zalig maken. Tweede punt. Bidden is niet alleen spreken met God, ook ontmoeten van God. Hoe begon je huwelijk? Of hoe begon die vriendschap met die goede vriendin, die goede vriend? Het begon met, ja, inderdaad, spreken, praten. Dat was de basis. Maar, wees eens eerlijk. Gaat een relatie op in communicatie? Het is de basis, maar gaat een huwelijk op in communicatie? Is dat alles? Je kunt heel veel praten met elkaar en toch geen relatie hebben. Communicatie is de basis. En blijft ook een belangrijke basis voor het huwelijk. Maar uiteindelijk gaat het om die intieme relatie. Het van hart tot hart ontmoeten van elkaar. Als man en vrouw, als vriend, vriendin, vriend. Welke relatie dan ook. Je bent niet meer bij elkaar weg te slaan. Je verlangt ernaar om hem weer te zien aan het eind van de dag. Te spreken, te ervaren. En wat gaat het leven, zo'n relatie? De communicatie houdt het in leven. Als die gecommuniceerd wordt, verdort, verslapt de relatie ook. Vandaar, spreken met God is de onderhoudende kracht om te leven in gemeenschap met God. Ja, zo is het met iemand die gelooft ook. Hij spreekt met God, maar hij heeft hem ook ontmoet. En hij ontmoet hem steeds weer. Hoe kan dat? Hoe kunnen zondige mensen God ontmoeten? Hoe kan ik toegang tot de genadetroon van God krijgen? Ik maak nou even een hele grote sprong. Om Jezus wil, omdat Jezus aan het kruis de verlating van God ervaren heeft. Er was niemand die zo communiceerde met zijn vader als Jezus. Er was niemand die zo'n relatie had met zijn vader als Jezus. En die band werd tijdens die 3 uren dikke duisternis verbroken. Jezus verloor de diepste gemeenschap. Zodat zondaren in gemeenschap met hem kunnen leven. Door het geloof. Dat is het middel. Waardoor ik van hem word. En hij van mij. Door het geloof. Ja, dan moet die Bijbel open. Want daar lees je het. Daar spreekt God met mij. Geef mij je hart. Gewoon zoals het is. Niet oppoetsen. Niet mooier maken dan het is. Geef het maar. Hoe moet dat, Heere? Hoe moet dat? Ik mijn hart aan u geven? Als u het niet neemt, krijgt u het nooit. Nou, vertel het hem maar. Dat spreken met God. Dat is de worsteling die je meemaakt van binnen als een preek naar je toe komt. Dat je die neerlegt. Voor God. Spreek het uit. In de verwachting dat hij antwoordt. Ja, daar is een christen toch echt van overtuigd. Dat God antwoordt. Anders zou hij ook niet bidden. God schuift als het ware, mag ik het zo zeggen, zijn zoon naar voren. En hij schildert hem in de Bijbel aan alle mensen. Maar zij die geloven, die ervaren wat het is om van hem te zijn. En in hem ontdek ik alles wat ik mis. Wij vinden in Jezus hoop in een wanhopige wereld. Hij geeft meer vreugde en zekerheid dan alle aardse vreugde en zekerheid die je kan bedenken en kan hebben. Hij is het antwoord op de raadsels van mijn ziel. Ik ontmoet veel bittere dingen in mijn leven. En mensen zeggen, kop op, let op de lichtpuntjes. Het is mooi dat mensen meeleven en troost willen bieden. Maar Jezus troost mij uitnemend. Omdat hij mij kocht met zijn bloed. Ik ben van hem in leven en sterven. Ik loop aan tegen allerlei beperkingen in mijn leven. Ik zou graag dat willen bereiken, dat willen bereiken. Het lukt niet. Verstandelijk, lichamelijk, geestelijk, beperkingen. Wat ben ik toch een feilbaar mens. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En terwijl de rente op mijn rekening verdampt, ontdek ik dat er een hemels tegoed wacht, wat niet verdampt, maar wat weggelegd is voor degene die Jezus lief hebben. Hoe heerlijk is de Zoon van God. Daarom eindigen wij ook ons gebed altijd om Jezus wil of in Jezus naam. Dat is meer dan een goede gewoonte. Daarmee zeggen we eigenlijk, Heere, u spreekt tot mij. Ik leg het terug in uw handen. Dit hele gebed. En om Jezus wil, zult u er wat mee doen. Dat spreek ik ook uit met het woordje amen. Dat is niet het woord wat het eindpunt is van mijn gebed, maar het beginpunt is van mijn verwachting van een antwoord. Inderdaad. Bidden is niet spreken tot God, maar is spreken met God. God spreekt eerst door zijn woord. Ik antwoord. En hij spreekt. En dan zegt Psalm 85. Hij spreekt zeker tot elk die voor hem leeft. Die niets te verbergen heeft. Die zegt, doorgrond mij en ken mijn hart. Kijk maar of er een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Jezus is de middelaar waardoor ik tot die heilige God mag naderen. Ik weet nog dat ik als student eens onder een lezing zat van een hooggeleerde professor. En ik was erg onder de indruk van de man. Zijn geleerdheid en hoe hij het overbracht. En ik wilde hem graag spreken na die lezing. En schoorvoetend liep ik op hem af. Ik zag dat hij verschillende praatjes had met collega's. En ja, dan komt er zo'n studentje naar die professor toe. Ik zag hem wat verongelijkt kijken. Wat moet jij bij mij? En ik merkte in zijn houding, ik wil je wel spreken, maar niet te lang. Een belangrijke zaak dan zo'n studentje. Nou ja, dat kon ik me voorstellen. Maar toen noemde ik de naam van een goede vriend van mij. Die ook een goede vriend was van de professor. En toen veranderde wat in zijn houding. Oh, ken jij die? Ik ken hem ook. En er kwam een gesprek op gang. Een kort gesprekje weliswaar, maar er veranderde wat in de houding. Nou, het is een flauw, vaag afschijnsel van wie de Heer Jezus Christus is. Wie Jezus Christus noemt en door hem tot die hoge, heilige, heerlijke God gaat. Die mag weten, om Jezus wil, wordt mijn gebed nog veel zekerder verhoord dan dat ik dat in mijn hart voel. Je kunt soms de ervaring hebben, nou, dit gebed, dat zal God verhoren. Maar het is nog veel zekerder dan dat ik dat in mijn hart voel en ervaar. Door Jezus Christus hebben wij toegang tot de Vader. Iedere wereldsgodsdienst is ervan overtuigd dat er een kloof is tussen God en de mens. En op verschillende manieren wordt die kloof aangeduid en overbrugd. Door offers, door rituelen. Maar van echte overbrugging kan nauwelijks sprake zijn. Allah, dat is niet de God die naast je staat. Het unieke van het christelijk geloof is dat God in zijn Zoon niet alleen naast mensen, niet alleen onder mensen kwam wonen, maar zelfs onder de mensen ging staan. Geen godsdienst ter wereld die zo'n inhoud heeft. God die mens werd, die minder dan een mens werd, die een dienstknecht werd, een slaaf van allen. Dat is wel het diepste bewijs dat God met mij van doen wil hebben. Meer dan dat, dat hij mij hebben wil. En dat hij met mij die relatie, die gemeenschapsband door het geloof wil hebben. Het beste bewijs is de zending van zijn zoon. Luister maar wat Paulus zegt. Omdat wij, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom? Ja, door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Inderdaad, God ontmoeten is Jezus zelf ontmoeten. Ik ga afronden. Ingespannen wacht de hemel op reactie van de aarde. Hoe weet ik dat? Staat in de Bijbel. Er is blijdschap in de hemel. Hemel en aarde hebben alles met elkaar van doen. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich omkeert. Er is blijdschap in de hemel over één mens vanavond in Abbenbroek, meeluisterend hier aanwezig, die vanwege het spreken van God antwoordt, spreekt met God. En daarom doe het zwijgen er niet toe vanavond. Maar laat dat hart maar opengaan, net als Hanna in de Bijbel. Ze goot haar hart uit. En dat is ook bidden. Ze giet haar hart uit voor het aangezicht van God. In die vaste overtuiging dat die massa aan gedachten die zo ongeordend in het gebed voor God worden neergelegd, door hem gehoord, verhoord, gezuiverd worden. Zo is God. Wat een wonder dat wij mogen bidden en kunnen bidden. Dank u voor uw aandacht. Laten we samen zingen. Heer, ik kom tot u. Dat zijn vier versen. Heer, ik kom tot u. Gezien de tijd lijkt het mij beter om deze avond te beëindigen met gebed. Mocht u vragen hebben, u mag ze mailen. Zijn ze erg dringend, dan hoor ik ze na deze bijeenkomst. Ja? Kunnen we na de tijd nog even, voor wie dat wil, koffie drinken. Laten we bidden. Heren, zo komen wij tot u. Zondig en onrein. En de enige hoop die we hebben is dat u zondaren niet wegstoot. Maar ontvangt. Ook in het bidden. Dat hele tere deel van het christenleven. Wat we zo snel en makkelijk laten versloffen. We belijden het, Heren, dat ons gebedsleven niet die inhoud heeft die het moet hebben. Maar u kunt ook deze avond ervoor gebruiken. Dat er in Abbenbroek en omgeving gebeden wordt. Nog niet eens dat de hoeveelheid woorden toenemen, misschien wel eerder afnemen. Maar dat we voor het eerst gaan spreken met u. In plaats van spreken tot u. En zo ook u weer of voor het eerst ontmoeten. Als de genadige God. Die om Jezus wil ons aanneemt. En tot kinderen van God maakt. En alle weldaden en heerlijke voorrechten die daarmee te maken hebben, ons in de Heer Jezus Christus schenkt. Er is nog veel meer om te overdenken. We bidden dat de komende avond ook gezegend mogen worden door uw aanwezigheid. En laat dat wat gezegd en gezongen is met ons mee mogen gaan. We bidden, Heren, dat het ook vrucht mag dragen. Ook met het oog op ons dorp. Wij weten niet wat er gebeden wordt en hoeveel er gebeden wordt. Maar dat er gebeden wordt is wel duidelijk. Tegelijk bidden we, Heren, dat er in Abbenbroek meer mensen mogen komen. Die gaan spreken met u. Wellicht omdat ze aan ons zien dat wij met Jezus geweest zijn. Zoals wij van de discipelen weten. Heren, zegen zo deze avond tot eer van uw heerlijke naam. We danken u voor de harmonie en de goede contacten. Laat het ook mogen dienen tot onderlinge versterking. De eenheid in uw woord door de band van de liefde, door de kracht van uw geest. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. We eindigen met Psalm 42, vers 1 en 5. En dan, zonder verdere aankondigingen, kunnen we ons dan wenden tot de koffie. Marjan, bedankt weer voor de voor- en nabereiding.